Goedemorgen. De vorige keer dat ik hier was, hadden we al stilgestaan bij het onderwerp rouwverwerking. Toen hadden we deel 1 behandeld en vandaag, dan uiteraard deel 2, ook gelijk het laatste deel. En deze staat ook aan, dus dat moet goed gaan. En het doel van vandaag is van hoe kunnen wij, en dan zou je er eigenlijk beter bij nog kunnen zitten, beter omgaan met verlies en rouw. En daar hoop ik wat met jullie over te delen. En hoop ik dat iedereen er ook wat aan heeft, wat mee kan nemen. Maar eerst ook even stilstaan van waar we het de vorige keer over hebben gehad. Als jullie er al waren, als je er niet was, weet je ook al niet waar het over ging. En als je er wel was, kan me ook zo voorstellen dat het weer een beetje weggezakt is. Kun je niet alles onthouden. Samenvatting dus van de vorige keer. En toen was het onderwerp erkenning van verlies en rouw. En toen kwamen we erop van, het feit is gewoon van je mag wonden hebben en daar mag je verdrietig over zijn. En dat is niet altijd vanzelfsprekend, want zeker in de christelijke hoek wil het nog wel eens zo zijn dat men zegt van als je de Heer Jezus Christus kent, dan hoef je geen verdriet meer te kennen. En dan hoef je geen lijden meer te kennen. Of dan wordt dat gebagatelliseerd van als het in de Heer maar goed is. Maar we hebben ook echt met duidelijke Bijbelse voorbeelden gezien van je mag wonden hebben. Je mag daar verdrietig over zijn. Je mag rouw hebben. En tegelijkertijd mogen we ook de tijd en de ruimte nemen voor ons verlies. En wat we toen ook hebben gezien is dat soms door anderen bepaald wordt van je mag maar bepaalde tijd rouw hebben. Je mag maar bepaalde tijd last van zaken hebben. En dan moet het wel eens klaar zijn. Maar zo werkt het niet. Sommige mensen kunnen hun hele leven rouwen over iets dat ze niet hebben gehad. Over iets dat ze kwijtgeraakt zijn. Of iets dat ze nooit zullen hebben. Dan kan je je hele leven ballast van meedragen. En niet voor niets staat er in Openbaring, als daar het hemels Jeruzalem verschijnt, van dat God dan de tranen, dat er dan geen verdriet en rouw meer zal zijn en dat God dan de tranen van hun gezicht zal wissen. En uiteindelijk het belangrijkste is, we mogen met ons verdriet, we mogen met onze rouw, met onze verliezen, mogen we naar God gaan en we mogen daar troost vinden. Misschien beter gezegd, enige troost, volkomen troost vinden we hier niet. Sommigen zeggen ook, als je naar de Heer gaat, dan ben je gelijk al je verdriet kwijt, dan ben je daar vrij van. Maar zo werkt het in de praktijk van het dagelijks leven niet en ook niet in het geloof. Dan wil ik nog even naar Filippenzen 4 gaan. Filippenzen 4, vers 6 en 7, bekende versen. Min of meer ook een inleiding op waar we het nu verder over gaan hebben. Filippenzen 4, vers 6 en 7. En opmerking van een broeder liet me dat gedeelte ook weer op een andere manier zien. Soms kun je zo'n tekst 100 keer lezen en bij de 101ste keer kun je er weer net even anders tegen aankijken. En dat vind ik altijd wel weer aardig van de Bijbel. Dat bepaalde gedeeltes, die lees je dan. En die lees je dan heel vaak op een bepaalde manier. En dan soms of door iemand anders of doordat je het zelf leest, dan denk je van maar dit staat er. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En wat mij dan even met name hierom gaat, is van dat je alle dingen bij de Heer brengt en dat je dan vrede bij God vindt. Dus het is wel belangrijk dat je de zaken bij God brengt. En dat sluit ook aan eigenlijk bij het laatste punt van de samenvatting die ik gaf. We mogen met ons verdriet en met onze rouw naar God gaan. Het is ook belangrijk dat we dat daadwerkelijk doen. Dat we dat ook op die manier doen. En ik heb het denk ik wel eens het voorbeeld al hier een keer genoemd. Ik herinner me nog dat Annemarie was aan het bevallen van Merel. En het ging allemaal niet zo goed. En ik leek te verstaan van dat het echt heel erg slecht ging. We moesten met Louis en de sirenes naar het ziekenhuis. Ik liep echt een partijtje inwendig te vloeken. Dat mag je wel weten. Toen schoot me deze teksten binnen. En ik was nou niet gelijk helemaal al mijn zorgen kwijt. Maar ik had wel zoiets. Ja, weet je wat er uiteindelijk ook gebeurt in dit leven? In dit leven komt het misschien niet goed. Maar daarna komt het zeker goed. Dat was voor dat moment ook de enige zekerheid die ik dan nog even had. Wat er ook gebeurt met je vrouw, met je ongeboren kind. Wat je natuurlijk liever hebt van dat het goed gaat. En ik was nog niet gelijk rustig, want we waren in het ziekenhuis. Er kwam niet snel genoeg een dokter. Nou, ik ben helemaal tekeer gegaan. Ik vind eigenlijk ook best wel gerechtvaardigd als het om je vrouw gaat. Die daar enorm zware taak aan het volbrengen is. Daar mag je best wel respect voor hebben. Maar het hielp me wel een bepaalde rust te vinden in zo'n moeilijke omstandigheid. En gelukkig is het goed afgelopen. Hè. Soms lopen dingen gewoon niet goed af. Maar ik weet ook zeker dat als je met bepaalde dingen meemaakt in het leven, en ik heb daar genoeg mensen ook over gehoord, dat je dan toch rust mag vinden. Nou goed, we gaan naar het onderwerp van vandaag. Omgaan met verlies en rouw. En ik wil stilstaan bij rouwprocessen. En dan heb ik zo'n heel rijtje van, ja, hoe reageren wij op rouw? En dan heb je allerlei van die uitlegsels over, zeg maar. En die mensen die zeggen van, ja, dan ga je een heel proces door. En dat is stap 1, stap 2, stap 3. En als je daarover gaat googlen en weet ik veel wat. Maar ik geloof niet dat het helemaal zo werkt. De praktijk van het dagelijks leven leert dat je soms bepaalde dingen van rouw op bepaalde momenten kunt ervaren, dat dingen soms ook weer terugkomen en dat het bij de een soms ook anders werkt dan bij de ander. Daar zullen we straks ook bij stilstaan bij het voorbeeld van David. Dat volgt hierna. Maar hier had ik wel een aantal dingen uitgezocht en daar willen we kort bij stilstaan. Wat vaak een eerste reactie is, is paniek. Wanneer het gaat om mensen die iets verliezen. Dat kan echt ook een gezondheid zijn. Als je het ineens te maken krijgt met een slechte diagnose of met een sterfgeval, mensen in paniek raken van hoe moet het nu verder? Je raakt de controle op de situatie kwijt. We hebben allemaal wel bepaalde controle. Heb je ook ergens al nodig om het leven te kunnen leiden zoals je wil. Maar als mensen dat dan kwijtraken, dan raken ze in paniek. En alle zekerheden die je eerst had, die raak je kwijt. En dan is er paniek. Wat je ook al merkt is ontkenning. Dat mensen zeggen, nee, het kan niet zo zijn. En daar ook heel erg tegen vechten. Een vriend, de vader van een vriend van mij, die leidt aan ALS. Hij kan werkelijk niks meer. Hij zit alleen nog maar in zijn rolstoel. En toch zegt hij, ja, maar ik kan binnenkort weer fietsen. En ergens is dat zijn redding. Want daardoor blijft hij nog een beetje vrolijk. En kan hij nog van dingen genieten. Maar de dood, dat schuift hij heel ver voor zich uit. Nee, ik word weer beter, zegt hij. Ook al zit hij nu echt al 5 jaar en hij takelt alleen maar steeds meer af. Kan alleen nog maar met zo'n spraakcomputer praten. Toch zegt hij van, ja, nee, maar ik word weer beter. Boosheid, dat is een ander ding. Dat mensen boos worden. Mensen kunnen boos worden op de situatie. Mensen kunnen ook, dat zie je ook wel, boos worden op God. Toen mijn oom overleed, was mijn neef een jaar of 20. En hij ging tot dan toe naar de kerk en hij is ermee gestopt. Hij zei van, ja, dit is zo onrechtvaardig, hier kan ik niet meer leven. Hij was boos op God. Hij kon het niet verteren dat zijn vader op jonge leeftijd overleed. Vluchten, dat is ook een ding, vluchtgedrag dat mensen vertonen. En vluchtgedrag zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken van, je gaat middelen gebruiken, drugs, alcohol. Vluchten kan ook zijn dat je in allerlei andere activiteiten vlucht. Wat je nog wel eens ziet is dat mensen vlak na een overlijden, heel begrijpelijk ook, niet meer in het huis alleen willen komen, waar ze met hun geliefde leven en dan vluchten ze naar allerlei andere dingen toe. Je kunt vluchten dan in je werk, vluchten in allerlei andere activiteiten, om maar niet geconfronteerd te worden met het verdriet dat je hebt geleden. En uiteindelijk kom je er toch weer tegen. Ik herinner mij een collega, die was haar vriend verloren en die ging zich enorm storten op haar werk. En uiteindelijk na een jaar was ze zo overspannen dat ze er heel lang uit is geweest. Uiteindelijk loop je toch, zeg maar, met je kop tegen de muur. Een ander ding is verdriet en depressie. En verdriet is natuurlijk iets. En met al deze dingen is het zo niet dat het verkeerd is, maar het zijn dingen die voortkomen. En soms is het ook een stap op weg in een proces. Een stap op weg in een proces van erkenning. En als mensen dan bijvoorbeeld ook zeggen van, ja, dat is niet goed dat je dat hebt. Ja, ik denk niet dat het zo in elkaar steekt. Ik denk dat het zelfs soms nodig is dat je bepaalde fases doorgaat om er beter uit te komen. Even een heel ander voorbeeld. Dat heb je bijvoorbeeld ook door de puberteit. Nou, als je misschien herinner jezelf of je eigen kinderen. Het kunnen soms gewoon echt, kon je zelf een terrorpuber zijn of kinderen zijn terrorpubers. Maar dat is een fase waar je doorheen moet. Ja, dat gebeurt. Moet je als ouder ook accepteren. Maar ook met dit soort dingen, met rouw is het ook een fase waar je doorheen moet. En dan is het ook een kwestie van accepteren dat sommige dingen erbij horen. Nou, zo ook verdriet en depressie. En bijvoorbeeld een goed voorbeeld van depressie is ouderdomsdepressie. En dat komt natuurlijk ook voor, omdat je alles, als je ouder wordt, ga je steeds meer dingen verliezen. Als je jong wordt, dan krijg je er steeds meer bij. Je groeit op, je krijgt steeds meer vrijheid, verantwoordelijkheid, als het goed is. En mensen om je heen en uitdagingen. Maar als je oud wordt, dus je verliest mensen om je heen, je gezondheid verlies je. Je komt in isolement terecht. En ja, dan krijg je dus ook te maken met depressie. Dat is wel een vrij lastige trouwens om te keren, die vorm van depressie. En verdriet, we hebben het ook eerder over gehad, het hoort erbij. Het gebeurt gewoon. En dan kom je toch wat meer bij het volgende punt van dat je weer uit de put komt, zeg maar. Aanvaarding, acceptatie dat iets is gebeurd. Zo van, ja, je kunt erkennen van, hè, bijvoorbeeld je verliest je baan. Ja, ik ben mijn baan kwijt. Of ik ben een deel van mijn gezondheid kwijt. Of ik heb deze pech gehad. Of mijn huwelijk is niet geworden wat ik ervan hoopte. Het is niet anders, hè? Want eerst wil je dat nog ontkennen of vecht je er tegen. Maar dan komt er een moment van aanvaarding. Het is zo. Bijna een soort van berusting ook. Een volgend punt is best een lastige. Dat is betekenis geven. Dat lukt niet altijd. Sommige dingen zijn compleet zinloos. Maar het kan soms ook zijn van ja, dat je iets meemaakt in je leven. En dat dingen gebeuren. Of je denkt, ja, maar oké, het is niet fijn dat het zo gelopen is. Maar het had ook slechter kunnen lopen. Ik herinner me een man die zei van ja, weet je, ik ben blij dat mijn vrouw eerder overleden is dan ik, want zij had het alleen, had ze het nooit gered. Dus het is niet fijn dat ze overleden is, maar ik kan het wel accepteren. Want zo is het beter dan dat het omgekeerd is. En dat is ja, ook een manier hoe je tegenaan kan kijken. En tegenwoordig is het omdenken heel in. Vind ik aan de andere kant ook dat je op moet passen met omdenken, want dan ga je misschien alles wel positief draaien. En dat verdrinkt dan weer het rouw en het verdriet. Hè? Dus dingen te doen is sowieso niet goed. Nieuwe plannen, dat is dan een volgend punt wat je weer kan hebben. Als je dingen betekenis geeft, als je ze een plek geeft, dan kun je nieuwe plannen maken om toch op een andere manier verder te gaan in je leven. Ik denk bijvoorbeeld als jij in je jeugd verwaarloosd bent, misbruikt bent, dan kan het een enorm stempel op je drukken. Dan kun je heel erg blijven hangen in datgene wat gebeurd is, in de slachtofferrol. Maar je kunt ook op een gegeven moment gaan zeggen van, hé, ik ga de dingen anders doen. Ik ga het anders doen dan dat er met mij is omgegaan. Ik ga niet zo mijn kinderen opvoeden zoals dat ik zelf ben opgevoed. Ik zie er een uitdaging in om de dingen anders te doen. Dat neemt mijn wonden, mijn pijn en mijn verdriet niet weg. Maar ik kan er wel in ieder geval voor zorgen dat deze wonden, deze pijn en verdriet, dat mijn kinderen of andere mensen om mij heen dat niet krijgen. Dat stopt. En als laatste punt had ik nog, en misschien zijn er nog wel meer dingen hoor. Het is maar net wat ik zelf een beetje heb uitgevogeld. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Dit was wat de zuster tegen mij vertelde naar aanleiding van volgens mij het eerste spreekbeurt die ik had. En ze zei van ja, weet je, maar ik miste nog dankbaarheid erbij. Ik zei, oh, dat is een goeie. En zo zie je maar, zo'n lijstje is nooit compleet. Ze zei, want ik ben zo dankbaar wat mijn man voor mij heeft betekend. Tuurlijk, ik vind het niet leuk dat ik nu alleen ben, maar ik ben zo dankbaar voor wat er geweest is. En zelfs op een jeugd die niet leuk is geweest, kun je nog dankbaar zijn voor de goede dingen die je wel hebt meegekregen. Ja, zoals u weet, ik heb geen contact meer met mijn ouders. Dat heb ik ook volgens mij wel eens verteld. Ik ben niet al te blij met hoe soms mijn opvoeding is geweest, maar ik kan toch voor sommige dingen dankbaar zijn. En een van de dingen is dat ik dankbaar ben voor het geloof wat ik heb meegekregen. En ik kijk bijvoorbeeld ook weer terug op de leuke vakanties die we vaak hebben gehad. En dan is het op een gegeven moment, als je zover komt, hè, dan kun je ook wat evenwichtiger tegen je verleden aankijken. En dan komen zaken soms ook in een ander perspectief te staan. Nou, hoe reageren wij dus op rouw? En hier zat dus wel een soort van opbouw is. Het werkt niet altijd zo, hè, want je kunt bij wijze van spreken de dingen aanvaard hebben. En dan kun je soms nog eens een keer terugvallen in boosheid. Dat je toch op een gegeven moment weer boos bent over wat er is gebeurd. Zo gaat dat. Dat loopt soms gewoon een beetje door elkaar heen. Nou, dat een rouwproces niet altijd volgens het boekje verloopt, dat zien we heel erg mooi terug bij het voorbeeld van David. En daarvoor gaan we naar 2 Samuel, 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Vanaf vers 20. 2 Samuel 12, vanaf vers 20. En ja, David is natuurlijk vreemd gegaan met Batsheba. Hij heeft eerst de man van Batsheba laten doden. En toen Batsheba tot zich genomen. En ja, dan komt de profeet Nathan langs en die zegt van, joh, het kind wat uit jullie samen zijn is verwekt. Ja, dat moet sterven als straf van God. En het kind dat wordt dan ongeneeslijk ziek. En David die gaat dan heel veel bidden tot God. En hij gaat in rouw. Maar uiteindelijk sterft dat kind dan toch. En dan reageert David als volgt vanaf vers 20. Hè, op het moment dat hij hoort dat het kind overleden is. Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Heere binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten. Zij zette hem voedsel voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Hij zei, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild. Want ik zei, wie weet, is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet meer bij mij terugkomen. Daarna troostte David zijn vrouw Batsheba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja omwille van de Heere. Wat je hier ziet is dat David uiteindelijk al zijn verdriet al vooraf had, voordat zijn kind overleed. Overigens zie je dat in de praktijk ook nog wel eens terug als mensen heel lang ziekbed hebben. Als iemand dan komt te overlijden, dan is het bijna een soort van opluchting. En dan heeft men het verdriet vaak al vooraf gehad. In plaats van dat hij het achteraf heeft, heeft hij het al vooraf. En bijzonder is het op het moment dat het kind overleden is, hè, gaat hij eten en hij wast zich. En hij gaat uiteindelijk, wat ook bijzonder natuurlijk is, is dat hij naar de tempel gaat om tot God te bidden. Hij richt zich op God. En daar hebben we ook eerder bij stilgestaan, hè, Filippenzen gelezen. Van ja, weet je, die rust in je hart kun je vinden, in zekere zin, als je tot God gaat. Nou, David doet dat ook. En het is wel aardig om te zien, van hij eet goed en hij verzorgt zich goed. Dat is ook altijd wel een tip wat wordt gegeven. Als je in een moeilijke situatie bevindt, ja, zorg dat je goed eet en dat je goed drinkt. Of zoals iemand wel eens zei, van, ja, als ik wel eens zelf een mindere periode heb, ik heb last van depressies, dan zorg ik in ieder geval dat ik geen alcohol drink. Want ja, weet je, dan kan het alleen maar van kwaad tot erger gaan. Want dan kan ik dat als noodhulp gaan gebruiken. Maar dat als je goed eet en goed drinkt, dan voel je je ook weer beter. Dat je fysiek, het fysiek heeft natuurlijk invloed op het geestelijke. Nou, dat kun je daarmee bevorderen. Hij richt zich dan ook op de Heer. En het mooie is ook om te zien, hij troost zijn vrouw. En wat je ook nog best wel eens hoort, dat als er een kind overlijdt, dat echtparen uit elkaar groeien. Of dat er iets gebeurt in de gezin, een drama, dat mensen uit elkaar groeien, maar wat je ziet is, David gaat niet zijn troost bij Batsheba halen. Nee, je ziet dat hij troost brengt. En dat is denk ik ook de ingang, wanneer je gezamenlijk te maken krijgt met tegenslag of rouw, is dat waar het dan vaak misgaat, is dat de een tegen van de ander verlangt, van, ja, jij moet mij troosten. Maar begin er maar in ieder geval eens mee om het om te draaien, dat je gaat bedenken van, hé, hoe kan ik die ander troosten? Als je zelf in een zekere zin de zin van het leven kwijtgeraakt bent, is het goed om te proberen om die ander zin te geven. Nou, zo zie je hier dat het bij David een rouwproces is dat op een andere manier gaat dan bijvoorbeeld Tamar, waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan. Die verkracht werd door haar broer. En uiteindelijk daarna een heel lang leven lang in afzondering en in rouw leefde. Zo werkt dat voor ieder anders. En dat heeft ook te maken met de situatie waarin je zit. En dat is denk ik ook belangrijk om dat enerzijds voor onszelf te beseffen, maar anderzijds ook voor de mensen om ons heen. Dat bij wijze van spreken de manier waarop wij rouw zouden bedrijven niet voor een ander hoeft te helpen. Niet voor een ander de juiste manier is om ermee om te gaan. Goed, we gaan naar het laatste punt van vandaag. Wat kan helpen? Ook hier weer een rijtje waar ik wat over wil zeggen. Het eerste is accepteer dat je niet kunt accepteren. En sommige mensen zeggen van ja, ik kan niet accepteren dat dit gebeurd is in mijn leven. Ik kan niet accepteren dat ik verdriet heb. En dan ga je heel erg proberen het te accepteren. Maar soms is het ook al, begint het er al mee van ja, accepteer dat je soms dingen gewoon niet kan accepteren. Dat je dat rotgevoel hebt. Dat je gebukt gaat onder verdriet, onder pijn en onder moeite. Dat is nou soms eenmaal een gegeven. Dat hoort er nou soms eenmaal bij. En net wat we ook zeiden van ja, rouwen, dat is een proces. Dat is iets waar je doorheen moet gaan. We hebben al eerder gezegd van ja, neem tijd en neem de ruimte. Rouwen, dat kost energie. En dat betekent in feite ook van ja, als je na dat er iets ergs gebeurd is, gelijk je leven weer op een manier oppakt zoals je gewend was, dan loop je met je kop tegen de muur aan, omdat je de tijd en de energie nodig hebt om het verdriet, het verlies een plek te geven. Geef letterlijk en figuurlijk een plaats. En figuurlijk is dat hetgeen, het verlies dat je hebt geleden, wat het ook is, dat het een plek in je leven krijgt waarvan je zegt, ja, soms komt dat terug en ja, dan moet ik daar aandacht aan geven. Dan is dat een deel van mijn leven dat ik met die pijn, met die wonden moet leven. En zo kun je het figuurlijk zien. En letterlijk is, vind ik toch ook wel een beetje van de manier waarop mensen bijvoorbeeld omgaan met een overledene. En daar hoor je nog wel eens wat over. De ene zegt van ja, weet je, ik ga niet meer naar het graf toe, want daar vind ik niks meer terug. Dat is heel begrijpelijk. Maar voor een ander geldt van, die vindt er juist wel heel veel terug. Die heeft het echt nodig om, bij wijze van spreken, iedere week naar zo'n graf te gaan en de bloemetjes neer te zetten en daar even een moment stil te staan. En andere mensen die zeggen zoiets van ja, ik maak een hoekje in mijn huis met een foto, desnoods met een kaarsje of wat dan ook. En er wordt in christelijke kringen best wel eens denigerend over gedaan. Ik vind dat niet goed is. We zijn mensen die toch van vlees en bloed, die leven toch in het zichtbare, die ook onze momenten en onze gedenkmomenten, onze feesten en weet ik veel wat nodig hebben. En dus met dit soort dingen kan dat ook heel goed zijn. En zo kan het ook zijn, als je het hebt over het letterlijk iets een plaats geven, dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, stel je verkering is uitgegaan en vroeger dan had je nog zo'n stapel brieven. Dat kun je tegenwoordig met je mails is shift delete. Maar dan ga je ritueel al die brieven verbranden. Dat is niet zo goed voor je ecologische voetafdruk. Maar het kan mensen wel helpen om te zeggen van nou, ik verbrand die brieven. Eén voor één, dat is voor mij een soort afscheid nemen van een relatie die er niet meer is geweest. Nou, dat is ook iets letterlijk een plaats geven. Nou, dan kom je eigenlijk ook op rouwrituelen. Hè? Want dat is eigenlijk ook een beetje wat erbij hoort. Je ziet dat ook een beetje kwijtraakt in onze samenleving, nu de ontzuiling plaatsvindt. Maar een rouwritueel is bijvoorbeeld ook een begrafenis. Ik weet, bij ons in het dorp gingen dan, als er iemand ergens overleden was, dan gingen de gordijnen dicht aan de voorkant van het huis. En mensen gingen ook letterlijk nog helemaal in het zwart, dan heb ik het over 25 jaar geleden, achter de kist aan op weg naar de begraafplaats. Mensen stonden ook nog stil, tegenwoordig raast iedereen door. He, dat was ook wel, als toekijken had je ook wel zoiets van, hey, dan wist je wel van, oké, je werd bepaald bij de eindigheid van het leven. Rouwrituelen, dat is ook wel belangrijk om dingen een plek te geven. De volgende is aan de ene kant een goede, maar de andere kant zit ook een linkerkant aan. Vervul de wens van de overledene. Dat kan je soms helpen om verdriet een plek te geven. Maar soms kan dat ook als een ballast op je drukken. Dus dat is het tricky kant eraan. Hè? Dat in ieder geval een vader die daar bij wijze van spreken nog over zijn graf heen, zijn kinderen nog steeds commandeert en voor hen bepaalt wat ze moeten doen, in plaats van dat ze in eigen vrijheid hun keuzes mogen maken. Dat is de minder goede kant eraan. Maar het kan soms ook zijn, wat je nog wel eens ziet, hè? De mensen die ergens slachtoffer van zijn geworden, dat ouders een foundation of weet ik veel wat oprichten. Dat kan mensen heel erg helpen. Ik heb het zelf in mijn werk meegemaakt. Een keer een presentatie gehad van een vader die zijn dochter die was vermoord door haar ex-vriend. En die ging overal langs om mensen dat te vertellen en hoe belangrijk het was om dat soort zaken te voorkomen. En dat was voor hem zoiets van, ja, maar nu hierdoor kan ik mijn leven weer een beetje zinvol invullen. Kan ik weer zin in mijn leven vinden? Want ik ben een heel erg mijn zin in het leven kwijtgeraakt, omdat dit gebeurd is. Dus nou ja, zo zou je daar tegenaan kunnen kijken. Een ander punt is van, ja, hoe zou jij jezelf kunnen bemoedigen? Hè, soms heb je zoiets van, ja, weet je, ik weet niet hoe ik nou verder moet komen. Ik weet niet hoe ik er nou uit moet komen. En probeer dan te bedenken van, ja, als ik nou een ander zou zijn, waar zou ik dan behoefte aan hebben? Of als ik een ander tegen zou komen met rouw en verdriet, hoe zou ik die ander dan kunnen helpen? Nou, zo kun je ook bij jezelf stilstaan. Maar ook andersom, omdat je probeert te bedenken van, hey, wat heeft die ander nodig? Een volgende, daar hebben we al wel min of meer bij stilgestaan, hè, vind herkenning in bijbelgedeelten. Vind herkenning in de Bijbel. Ik denk ook van, ga in gebed tot God. Dat is ook een belangrijk ding, hebben we net ook al genoemd. Er zijn zat bijbelgedeelten, denk aan de psalmen, denk aan de klaagliederen. Denk aan bijbelgedeelten als Job. Maar ook net wat we in Filippenzen lazen, wat dierbaar voor je kan zijn. En dat kun je 10, 20, 30 keer lezen, dat maakt niet uit. Dat kan je rust, dat kan je troost geven. Ander punt is deel met elkaar en troost elkaar is denk ik een belangrijk punt, omdat we in de individualistische samenleving leven, waarin iedereen maar zijn eigen gang gaat en zijn dingen zelf oppakt. Maar het is denk ik ook juist zo belangrijk om er voor elkaar te zijn, om elkaar te steunen. En ook als je samen een verlies hebt geleden, om er voor elkaar te zijn. Of zoals we net bij David zagen, van ja, David die koos ervoor om zijn vrouw te troosten. Nou, een ander punt hebben we net eigenlijk al genoemd. Dankbaar zijn, hè, voor het goede, terugkijkend op het verleden. En het laatste punt is, geef zin aan andermans leven. Dat is ook wel een ding, ik noemde hem net al, van ja, als je zelf geen zin meer in je leven ziet, dan kun je nog wel zin geven aan andermans leven. Dan kun je daar nog wel je leven op inrichten. Nou, ik wil nog een laatste voorbeeld geven en dat is het voorbeeld van Anna. En dat vinden we terug in Lucas 2. Lucas 2 vers 36 tot 38. Lucas 2, vers 36 tot 38. En dat is op het moment dat de Heer Jezus opgedragen wordt in de tempel door zijn ouders, als hij nog een babytje is. En daar treffen ze Anna aan in de tempel. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen. Ze was ver op haar dagen. En had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. Ze was 7 jaar getrouwd geweest. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Die de tempel niet verliet met vasten en bidden. En God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Hier zien we dus een profetes, Anna, maar die was eerst 7 jaar getrouwd geweest, haar man was overleden, en ja, wat moet je dan nog als vrouw in die tijd? Dan was je vaak tot de bedelstaf veroordeeld, maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten en zich in een slachtofferrol te wentelen, dient ze God in de tempel. En dat deed ze al tientallen jaren lang. Met vasten en bidden. Ze diende God dag en nacht. En dan is er uiteindelijk aan het einde van haar leven, waarvan je normaal een liter zegt van ja, weet je, als je op dat moment bent aangekomen, je hebt eigenlijk geen perspectief meer, wordt er juist perspectief geboden, doordat ze de Heer Jezus Christus, de Messias, mag zien, die uiteindelijk haar en haar volk zal redden. En dat is de bemoediging die ze uiteindelijk mag krijgen. En het is vooral mooi hier om te zien van dat ze uiteindelijk de keuze maakt om haar leven toch zinvol in te richten. Ze geeft een andere wending aan haar leven. En dat op zich is dat denk ik ook een bemoediging. We zijn als mensen vaak veel flexibeler dan we denken. En er zijn vaak veel meer mogelijkheden dan we voor ogen houden. Om toch, ook zeker vanuit de roeping die God ons heeft gegeven, om toch ondanks allerlei omstandigheden waarmee we te maken hebben, ons leven toch op een goede manier voor te zetten. Ondanks alle pijn en ondanks alle verdriet. Nou, we gaan langzaam wat afsluiten. Het plaatje had ik de vorige keer ook. Ik vond hem toch nog wel weer mooi. En toen had ik ook bijgezet, hoop en blijdschap na verlies zijn als bloemen op een graf. Daarmee wilde ik aangeven, ja, dat graf dat blijft, de rouw die blijft, de moeite die blijft. Pas in dat toekomstige leven, dan zal rouw en verdriet helemaal weggaan. Dan zullen wonden pas helemaal genezen. Maar hoop en blijdschap mag er dan toch zijn. Op dat graf mogen bloemen groeien. Mag iets moois groeien. Er mag iets moois uit voortkomen. Nou, en dan sluiten we tot slot nog af met Romeinen 8. Romeinen 8, vers 23 tot 29. Romeinen 8, vers 23 tot 29. Bekend gedeelte. Maar het is met dit soort dingen zo. Je kunt sommige gedeeltes niet genoeg lezen. We hebben vaak een beetje de neiging dat we zeggen, we willen iets nieuws horen, iets nieuws leren. Maar soms is het ook goed om je in dingen te verdiepen, om juist nog eens bij stil te staan, te denken, hé, wat betekent dit in mijn leven? En we zijn vaak hele hardleerse mensen die niet zo snel iets leren of afleren. En dan is het juist, heb je die herhaling nodig. Romeinen 8, vers 23 tot 29. Pakken vers 22 er trouwens ook bij. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Schepping gaat gebukt onder het lijden. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ze hebben als eerste de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Paulus zegt hier, de gelovigen zien er uiteindelijk naar uit, om dat nieuwe lichaam te krijgen bij de wederkomst, zoals het dan hier om gaat, van Christus. En ja, die hebben ook te kampen met het lijden van de wereld. Want in de hoop, die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Dus er wacht ons nog iets beters. Het beste is hier nu nog niet. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ja, dat is doorgaan. Dat is doorbijten. Dat komt toch maar weer met vergelijken met fietsen, omdat ik dat nou helemaal graag doe. Als je helemaal een berg aan de top fietsen bent, dan kun je de top soms nog niet zien. En dan moet je toch soms, ondanks allerlei spierpijn en moeite, moet je toch volhouden. Ook al zie je nog niet gelijk wat er aankomt. En soms heb je die top al wel in het vizier, maar dan weet je dat je nog een hele lange weg moet gaan. Degene die de Mont Ventoux kennen, die weten dat wel. Dan moet je de laatste 6 kilometer, dan zie je die top al. En voor je gevoel ben je er bijna. Je kunt hem bij wijze van spreken aanraken, maar toch moet je nog een weg gaan. Nou, dat is soms in het leven ook zo. Dan is zo'n berg, daar kies je er nog zelf voor om jezelf dat aan te doen. Maar het leven krijgen we soms met onaangename verrassingen te maken. En dan weet je, ik moet die weg gaan. Maar pas bovenop de top, ja, dan ben ik er, dan ben ik klaar. Pas als wij bij Christus zijn, dan zijn we klaar. Dan is al het rouw, al het verdriet voorbij. Maar we hoeven het niet alleen te doen. Want, wat lezen we in vers 26, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Op momenten dat we het moeilijk hebben, dan mogen we de kracht van de Heilige Geest ervaren. Maar ook in datgene, in het tot God gaan. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Als we zelf niet de woorden kunnen vinden om tot God te gaan, dan mogen we weten dat de geest voor ons pleit. En hij die de harten doorzoekt, Weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor heiligen pleit. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Ja, dingen gebeuren, maar God wil daar een betekenis uiteindelijk aan geven. We mogen een betekenis in dingen vinden. We mogen in ieder geval in alles leren, hè, in alles wat je verliest mag je weten van ja, hier is het uiteindelijk niet op aarde. Uiteindelijk is de volkomenheid boven. En mag je ook vooral leren dat we het zo nodig hebben om ons leven te leiden in afhankelijkheid van God. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken. Ten goede voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren geroepen heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En daar wil ik het voor nu bij laten. Maar het laatste, hè, wat we dan lezen is, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Uiteindelijk, hè, mogen we in dit leven naar God steeds meer groeien. Mag je ook steeds meer naar zijn beeld veranderen. Helemaal volmaakt zullen we hier nooit worden. Want we hebben te maken met een lichaam van vlees en bloed, wat zijn beperkingen heeft. Maar we mogen wel uitzien naar het moment, naar het leven, na dit leven, waarin je wel die volmaaktheid mag bereiken. Nou, dat is wat ons mag troosten. Tot zover, we willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanochtend bij elkaar mochten komen om de Bijbel te openen, maar ook om na te denken over van, ja, hoe kunnen we nou met rouw, met verdriet, met verlies omgaan? Want daar hebben we allemaal, krijgen we daar vroeg of laat wel mee te maken, of hebben er al mee te maken gehad, dat we hebben moeten inleveren. Heer, tegelijkertijd weten we dan toch ook dat u in die dingen ons wil troosten en ons wil leiden en ons kracht wil geven. En daar willen we u voor danken. Dat neemt niet het verdriet weg, dat neemt niet het verlies weg, maar het mag ons wel helpen die zaken in een ander perspectief te plaatsen. En zo kent u ook in ieder van ons zoals we hier zijn, met ieder ons eigen verhaal, met ieder onze eigen geschiedenis, ook met onze eigen heden, met problemen die we in het heden hebben. Ook misschien ook met de onzekerheid die we voor de toekomst hebben. Heer, dat is allemaal niet even makkelijk, maar we mogen die dingen bij u brengen. En dan mogen we in ieder geval enige troost vinden. En dan mogen we ook uiteindelijk vanuit geloof leren dat het uiteindelijk goed komt. Niet hier, maar wel straks later. Heer, en ja, hopelijk mag ons dat troosten. En we mogen in die dingen gelukkig ook de kracht van de Heilige Geest ervaren en ook bekrachtigd worden door uw woord. Ja, Heer, dank u wel dat u een God bent die troost, die ons ook de kracht van de Heilige Geest als trooster heeft gegeven. En ja, ook uw woord waaruit we zoveel mogen leren, waarin we ook zoveel voorbeelden vinden van mensen die te maken krijgen met tegenslag en getuigen van hoe ze daarmee omgaan. Tegelijkertijd willen we ook danken. Danken voor al het goede dat we hier vanochtend mochten komen. Ja, als we gezond zijn, het feit dat we genoeg te eten en te drinken hebben, dat we in een land leven waar ja, het vrede is, waar we in vrijheid uw naam mogen belijden en u mogen geloven. Dank u wel daarvoor. En zo mogen we weten dat u met een ieder van ons meegaat. Dat u ons kent en dat u weet wat we nodig hebben. Tot slot willen we u danken voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Het mag de basis vormen van ons bestaan, basis vormen van dit samen zijn. Het mag ons hoop voor de toekomst en troost voor vandaag geven. Dank u wel daarvoor. Amen. En dan zingen we nog een lied voordat we koffie gaan drinken. En dat wordt Opwekking 733. Opwekking 733. Thank you.
Thank you.